Goedemorgen, gemeente. Kijk, dat zit er aardig goed in. Als adeling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Alblas uit Leiden voorgaat. Hij is predikant in Bennebroek, helpt hij ook mee. Ook hartelijk welkom aan allen die deze dienst elders bijwonen. De dienst van zondag 5 oktober staat in het teken van afscheid en herbevestigen van ambtsdragers. Herbevestigd zal worden in het ambt van adeling Kees de Jong. Aftredend zijn Ria Dolaert en Maya Mantel en beide adelingen, kerkenrentmeesters en Henriette Wilbrink adeling. Zondag 26 oktober zal mevrouw Loes Roos Mannenmaker worden bevestigd in het ambt van adeling. Zij zal als adelinge kerkrentmeester deel gaan uitmaken van het college van kerkrentmeesters. Mag ik u vragen om op te gaan staan? Op donderdag 25 september is in de leeftijd van 85 jaar de heer Jan Dirk Jan Roest overleden. Hij woonde aan de Troubadourhof. In de uitvaarddienst wordt op woensdag 1 oktober om 2 uur gehouden in crematorium Duin en Bollestreek te Lisse. Gedenken wij Jan Roest in een moment van stilte. Ons resten geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 283. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Hier bidden wij om nieuwe dromen. Richten wij ons op de zon. Luisteren wij naar het zuizen van een zachte stilte. Onze hoop is op God die hemel en aarde maakt, die eeuwig trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede met u allen, in naam van God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 62, de coupletten 4, 5 en 6. Ja, ik woon op de hoek, maar ik ben hier nog nooit geweest. Ik heet dus Ad Alblas uit Leiden, dat klinkt eervol. Ik ben er namelijk 30 jaar binnenstadspredikant geweest in de Hooglandse Kerk. Ken ik een enkeling van. Daarna ben ik invaller geweest, ook dichtbij in Warmond. Ik ben invaller geweest in Oegstgeest, waar ik woon, en in Wassenaar. Ook een buurgemeente. En nu ben ik al 3 jaar waarnemend dominee van Bennebroek. Je moet je tijd nuttig besteden. Deze zondag is de 8e dag van de Vredesweek. Er vallen dus 2 zondagen, net als de Scheppingsweek. 2 zondagen in de Vredesweek. Die roept mensen op om actief bij te dragen aan vrede, verzoening en het aanpakken van onrecht en uitsluiting. Wat kunnen wij actief doen? Daar gaat het vandaag over. We beginnen met actief te bidden. God, we wankelen eerlijk gezegd wel. We duizelen door alles wat er in onze wereld gebeurt. Onheil, rampspoed, onrecht, geweld, leugen. mishandeling, onthouding van zorg, moord van alle volksgenoten van hen die anderen naar het leven staan. Uit de veelheid noemen we namen in Europa, Oekraïne, in het Midden-Oosten, Israël, Gaza, westelijke Jordaanoever, in Afrika, Somalië en Soedan. In onze wereld de ondemocratisch handelende leiders in Rusland, China, Turkije, de Verenigde Staten en soms ook in Nederland. God, wat hebben we het zwaar als uw bondgenoten. Om niet bedweterig, maar wel beslist vragen te stellen. Rode lijnen te trekken, zoals uw profeten altijd hebben gedaan. God, op deze tweede zondag van de Vredesweek weten we meer dan ooit, niets doen is geen optie. Wat luistert het nou om te ontdekken om het juiste te doen? Verlicht ons hart. We bidden u dat in naam van uw Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Een bemoediging ontleed ik aan Rosh Hashanah, de Joodse nieuwjaarsdag afgelopen dinsdag. Ik was bij de viering in de shul in Den Haag, bij mijn vriend Avraham Zoetendorp. Daar is de wens, mogen de altijd aanwezigen ons behoeden, ons een vredig en zoet nieuwjaar schenken en ons schrijven in het boek van het leven, samen met allen die God genadig is. God is genadig, daar zingen we van. Lied 117a. In ons mooie liedboek heb ik een gebed gevonden bij de opening van het woord. En dat is uit de 15e eeuw van Nicolaas van Fluet. Een Zwitserse kluizenaar, een asceet en een mysticus. Zoon van welgestelde boeren. Interessant, want het gaat over de rijke man vandaag. We bidden met hem mee. Mijn Heer en mijn God, neem alles van mij wat mij afhoudt van jou. Mijn Heer en mijn God, geef alles aan mij wat mij thuis brengt bij jou. Mijn Heer en mijn God, verlos me van mij en geef me volledig aan jou. Amen. Voor jullie, jongens en meisjes, heb ik een klein verhaaltje. Je hoeft niet te antwoorden. Het is wel een beetje lastig, hè, zo'n vreemde dominee. Het gaat over een stad waar kinderen elkaar pesten. Kan niet in Sassheim zijn natuurlijk. En ook de grote mensen pesten elkaar. Dat kan niet in Nederland zijn, hè? Nee, ik hoop het ook. Het is gewoon ergens, zullen we maar zeggen. En die koning, die stad had een koning. En de koning die deed alles om dat pesten te stoppen. Maar hoe doe je dat? Dus hij liet een mooie brief sturen aan iedereen. Jullie mogen niet meer pesten. En denk je, zou dat geholpen hebben? Nee, hè? Nee, ik denk het ook niet. Toen heeft hij gezegd, als jullie nog een keer pesten, dan krijgen jullie straf. Denk je, zou dat helpen? Waarom niet? Je denkt dat ze dat toch blijven doen. Ja, als er even niemand oplet of zo, hè. Dan probeer je gewoon te zorgen dat je geen straf krijgt. Toen heeft hij iets anders bedacht. Hij is 's morgens vroeg. Is hij op school gaan zitten? Is hij ergens als de conciërge gaan rondlopen? Maar de conciërge was een oude meneer. Die pestte ze ook wel eens een keertje. Alleen niemand wist dat de koning was. En toen was er een van de kinderen, die had een slechte bui die morgen. En die trok de conciërge aan zijn jas. En toen struikelde die. En lachen allemaal. Maar de volgende morgen, toen kwam de conciërge voor de klas. Alle kinderen moesten bij elkaar komen. En toen deed hij zijn conciërgejas uit. En wie was het? De koning. Ja, het was de koning zelf. Ze hadden de koning gepest. Nou, wat denk je? Dat hielp. Dat hebben ze nooit meer gedaan. En omdat iedereen wel een verborgen koning kan zijn, werd er niet meer gepest in die stad. Mooi, hè? Nou, oké, gaan jullie naar de nevendienst. Inleiding op de lezing, en het is, wat ik al zei, de laatste zondag van de Vredesweek. Maar de Vredesweek is nooit voorbij. Er bestaat helemaal geen laatste zondag van de Vredesweek. En als je hem al zo noemt, dan is het de eerste dag van een nieuw vredesjaar. Elke dag, elk moment gaat het om vrede. Hoe doe je dat? Wij gaan hier in de kerk te raden bij de Heilige Schriften. De traditie van Jezus Christus en zijn traditie van Abraham, Mozes, de profeten. Ik volg het ecumenische leesrooster en ik kreeg het zweet onder mijn oksels toen ik zag wat ik moest lezen en dus hier uitleggen. Misschien krijgt u het ook bij het horen. Ik heb het erop gewaagd. Doe met mij mee, zou ik zeggen. De avondlezing is echt pittig. Actueel. Niet voor misverstand vatbaar. Eigen gedachten, vergeet het. Iedere vergelijking met het heden klopt. Het evangelie van Lucas gaat over de rijke man en de arme Lazarus. En dat is vooral lastig in de beeldspraak. Maar het is nog veel lastiger in de uitvoering. We gaan eraan staan. Eerst luisteren.
Wee jullie, zorgelozen op de Sion, argelozen op de berg van Samaria, leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten zich wenden. Trek naar Kalne en bekijk het goed. Ga vandaar naar het grote Hamat en reis dan door naar Gat, waar de Filistijnen wonen. Zijn jullie sterker dan die koninkrijken? Of is het hun gebied juist groter dan dat van jullie? Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij van het geweld dichterbij brengen. Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. Luidkeels zingen jullie bij de harp. En jullie denken te spelen als David zelf. Uit grote schalen drinken jullie wijn en met de beste olie wrijven jullie je in. Maar dat Jozefs volk ten onder gaat, dat deert jullie niet.
Er was eens een rijke man, die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen, en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar, die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op een zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: Vader Abraham, heb medelijden met mij En stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen, om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Abraham antwoordde: Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie kan naar ons oversteken. Toen zei de rijke man: Dan smeek ik uw vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet als ik in dit oord van martelingen terechtkom. Abraham zei: Ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. De rijke man: Nee, vader Abraham, maar als iemand uit de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei: Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Tot hier. Christus, medegelovigen, ongelovigen en alle belangstellenden. We gaan het vandaag niet hebben over hemel en hel. Dat vraagt wat meer bekendheid met elkaar. Maar bovendien, daar gaat het niet over. Hemel en hel worden hier gebruikt als beelden die toen zo voorgesteld werden en daarom benut werden. Datzelfde geldt het andere, wat verborgene, merkwaardige gegeven, dat de een wat hij niet krijgt tijdens het leven erna wel ontvangt, en andersom. Alsof de Allerhoogste voor iedereen een bepaalde dosis geluk klaar heeft liggen, en als je dan nu veel neemt, heb je later weinig. Dat is weliswaar een allemans wijsheid, maar dat is geen evangelie. Dat hoort bij de couleur lokaal van het verhaal. Verbind er dus alsjeblieft geen verkeerde conclusies uit aan. Dat het niet kan, nog één voorbeeldje. Stel je nu voor dat je in de hemel zit. Nou, dan moet je toch wel een hele rare arme Lazarus zijn, als jij met genoegen zou kunnen zien hoe die rijke man ligt te schreeuwen in de hitte. Vanuit de hemel de hel zien maakt de hemel tot een hel. Nog meer bewijzen nodig, redeneringen. Dat zijn beelden. Neem die vooral niet als een soort onthullingen. Daar klopt niets van. Het zijn de beelden van die tijd die wij ook niet meer delen. Het gaat niet om hoe het na dit leven is, maar hoe het tijdens dit leven is. En daarvoor wordt de beeldspraak van die goede verdeling en van hemel en hel benut. Als het gaat over het nu, dat is het eerste. Wat is dan nu de hel? Nou, dat hoor je veel mensen zeggen. Ik geloof in de hel, want die is er al. Wat je ziet, wat op je afkomt, aan verschrikking, aan moord, aan doodslag, aan bedreiging, aan machtsmisbruik, aan leugens, aan anderen eronder zien te houden, aan uithongeren, aan geweld in kleine groots verband, in kleinere kring, wat kinderen elkaar aan kunnen doen. Ik woon vlakbij een school, er wordt soms bijna oorlog gevoerd. Kinderen kunnen ook heel goed pesten. Wat gebeurt er in onze politiek op het ogenblik? Wie durft dat nog met droge ogen aan te zien? Wat gebeurt er in deze wereld? Voor velen is het een vorm van hel. En voor sommigen is het gewoon de pure hel. Zoals de mensen in Gaza. En ik ken mensen uit Oekraïne, in Oekraïne. En vergeet niet Soedan. En nog vele andere plaatsen. En wij minder geld voor ontwikkelingshulp. Geen voorrang voor mensen die geen huis hebben als ze gevlucht zijn. Ze moeten hun weg maar zien te vinden. Woningen, ja, voor rijkeren. Een gebrek aan woningen voor jongeren. Check daar programma's op. En geen woningrecht voor mensen die al recht hebben om hier te verblijven. Hoe wil je het allemaal rijmen? Een hel. Ja, het evangelie is niet leuk, mensen. Je voelt het op je klompen aankomen. Die rijke man, dat zijn wij. Geen ontkomen aan. Al zijn we niet buitensporig rijk, je komt er niet mee weg. Anderen hebben eigenlijk altijd wel minder. En die rijke man heeft echt niet elke dag feest, staat er ook niet letterlijk, maar heeft altijd meer feest. En ja, die broodkruimels die hij niet gunt, dat is natuurlijk wel erg inhumaan. Maar als je kijkt naar wat wij de ander niet gunnen, dat gaat soms ook om de kruimels van wat we zelf in overvloed hebben. En dan niet alleen bij brood, bestaansvoorwaarden. Het gaat ook om macht, om vreugde, invloed, feestjes, vakanties. Die rijke man heeft niet alles, maar wint alles. Alleen niet van de nog rijkere, maar altijd van de iets armeren. En die zijn er vaak veel meer. We ontkomen niet aan die rijke man in allerlei vormen. Dat zijn wij. Op talloze momenten in ons bestaan. Zeg me als het niet waar is. Misleidend is dat we soms ook die arme Lazarus zijn. We kunnen ook zelf aan de poort van de rijken blijven te liggen. Telkens misgrijpen. Het geluk aan ons niet besteed, aan ons voorbij gegaan. Omdat kortstondig genot weer verloren. We kunnen het slecht hebben, ook materieel. of door je gezondheid, of door ziekte, door het lijden aan huiselijk geweld, door mishandeld te zijn als kind, door geen aandacht te krijgen van je ouders, door geen liefde als antwoord terug te krijgen op jouw liefde, geslagen door het leven, door collega's, door je baas, eenzaam, met de aandacht van je huisdier als enige troost in leven en sterven. Niet gezien, niet in tel, het leven een hel. Overgeleverd aan het lot, misschien aan God. We gaan het zien. Wat we horen is onmiskenbaar een gelijkenis. En je moet weten dat een gelijkenis, je zult dat wel weten, dat is niet een vergelijking. 1 op 1 klopt het. Een gelijkenis is in het Hebreeuws een mashal, is het woord ervoor. En dat is een raadselverhaal. Een gelijkenis klopt juist niet. En in waar het niet klopt, zit de kern. Of wat je opschrikt, wat onverwacht komt, daar heb je het. En dat zie je in deze gelijkenis ook. Want er staat 1 keertje, en het geschiedde. Nou ja, als jullie iets van de Bijbel weten, van het evangelie van Lucas, dan weet je, en het geschiedde, dan gebeurt er iets. Dan komt dat waar het om gaat. Alles geschiedt bij Lucas. En dat staat aan het begin van het 2e deel. Dat is dus de boodschap. Dezelfde wereld omgedraaid. Onthuld. Die conciërge doet zijn jas uit. En je ziet de koning. De man aan de poort wordt herkend. En je schrik je dood. Als je weet wie dat is. Zo zegt het 2e gedeelte niet hoe het ooit eens een keer zal zijn. Dat zal jouw worst wezen. Maar hoe het nu ten diepste is. Maak je dat bang of misschien meer bewuster? We zullen zien. Het is de week waarin je zegt, niets doen is geen optie. Wat doet die rijke man dan in dat 2e gedeelte? Nou, het is in zekere zin schrikwekkend. Hij heeft zijn hoge toontje niet verloren. Hoogmoed is er niet uit te branden. Want hij geeft nog een opdracht aan Abraham om Lazarus iets voor hem te laten doen. Dat is ook wel een beetje humor natuurlijk. Als je zo in de pijn van de hel, ook dat is beeldspraak, nog zo hoogmoedig bent. Wat een man. Even een beetje lachen. Het is Joodse humor, al is het een beetje galge humor. Wat ontroert is dat Abraham en hij elkaar aanspreken als vader en zoon. En daar werkt er tegelijk nog een misverstand uit de wereld. Er is dus verbinding. Anders noem je elkaar niet zo. De rijke man zegt voortdurend vader. En Abraham zegt zoon. Tot aan het einde toe. De draad wordt niet doorgeknipt. Dat wat ook heel belangrijk is, is dat het niet over en uit is. Dit is bedoeld, en dat wordt in het voorgaande ook gezegd eigenlijk, om te laten zien hoe belangrijk de woorden van God zijn. Mozes, de Tora, de profeten. Die helpen je om van de wereld waar die in hel is, een beetje hemel te maken. En die laat je in de spiegel kijken hoe je van de hemel een hel kunt maken. Hier zie je dat het erom gaat, niet hoe het afloopt, maar hoe jij loopt. Wat je doet met elkaar als samenleving, als kerk in het bijzonder. Het is bedoeld om bij te sturen, krachtdadig. Door een kruimeltje brood of een slokje koud water. Die beelden kennen we. Kan dat? Ja, dat kan. Is dat te doen? Makkelijk toch? Niets doen is geen optie. Want je hoeft niet eens zo heel veel te doen. dat kruimeltje, dat slokje koud water. Aan die broeder die je niet hebt herkend, maar waarin blijkt de eeuwige zelf onder mensen te zijn. Toevallig heet Lazarus ook zo. En die man is er niet echt geweest, het gaat om zijn naam. Hij heet, en dat had de rijke man op een gedachte moeten brengen, Lazarus, dat is in het Hebreeuws Eleazar. En dat betekent God helpt. Nou ja, zo zien veel mensen het, laat God hem maar helpen. Maar het is, in deze gelijkenis is het een oproep. God helpt, en nu jij. In Gods naam. Maar hij laat Lazarus links liggen. Niemand heeft in de gelijkenis een naam, maar Lazarus wel. Dus, daar zit een betekenis. In de minste van de schepselen is de schepper present. Er is een mooi verhaal uit de Talmud Sanhedrin, eerste eeuw van onze jaartelling, die vraagt waar je de Messias kunt vinden tijdens de onderdrukking van de Romeinen en zijn legioenen. Het antwoord van de wijze is: ga naar Rome en vind hem tussen de melaatsen voor de poort. Niet in de stad, maar tussen de uitgestoten melaatsen voor de poort. Want voor zover je iets aan één van mijn minste broeders en zusters hebt gedaan, doe je dat aan hem. Je hebt het geleerd van Mozes. De profeten heb je eraan herinnerd. En Jezus is niet gekomen om daar een punt achter te zetten. Maar een uitroepteken. En een komma. Om ermee door te gaan. Je geloof heb je om te leren hoe je iets kunt doen. Hoe onmogelijk het ook lijkt. Hoe je in de hel een beetje hemel kunt maken. Daar is deze gelijkenis voor. Moet iemand uit de doden komen? Wel, geen probleem. Hij die met je spreekt, is de opgestane, is de verrezene. De geest van Christus is het die je dit allemaal te binnen brengt. Je schrikt je dood ten leven, zei een oude schrijver. Om voor zover het van jou afhangt en waar het maar kan, onverdroten kruimeltjes van jouw tafel te strooien, misschien wat meer, en bekers, druppels, koud water op een gloeiende plaat te willen zijn. Dat is wat we kunnen doen. Als niets doen geen optie meer is. Mogen het zo zijn.
Thank you.
mooie muzikale meditatie ook. Prachtige melodieën, herkenbaar in het verhaal. Dankjewel. Gebedsintenties, ik heb er eigenlijk één. Ik heb de stukken gelezen van de vergadering van de afgelopen week, de Vredesweek, waarin wel 35 mensen bij elkaar waren om te praten over de advertentie die in Trouw is verschenen ten aanzien van Israël. Ik wil daar iets aan toevoegen. Ik had vanmorgen een soort droom. En dat is eigenlijk een hele praktische droom geworden. En dat gaat, die is ontsproten aan mijn meevieren van de Rosh Hashanah in Den Haag. 4 uur lang bijbelteksten, rieten. Het is indrukwekkend. Wat beginnen wij ons nieuwe jaar dan eigenlijk grenzeloos oppervlakkig. En dan komen 10 dagen van inkeer. Nou, wij zijn dan lang weer bezig met de oliebollen en de fles. Wat doen wij dat grenzeloos oppervlakkig? Wat kunnen wij doen, nu toevallig in deze week, niet toevallig, dat is ieder jaar zo, de Vredesweek vieren in de week dat de Joden hun nieuwjaar vieren? Wel, luisteren. Wat wordt er gelezen op Rosh Hashanah, Nieuwjaarsdag, ieder jaar? Dat is de verjaging van Ismaël. Je weet, vader Abraham heeft 2 zonen. Yitzchak, Isaac en Ismaël staan voor Joden en Arabieren. Sarah wil dat Abraham Ismaël wegstuurt met die Egyptische moeder. En uiteindelijk gebeurt dat. Waarvan acte? Wat doet God? Die gaat ze achterna. En midden in de woestijn, net als Ismaël dreigt de geest te geven, krijgt hij een druppeltje water. Voldoende om weer op krachten te komen. En God belooft Hagar, zegt de Arabieren, Ismaël, die eerder besneden werd dan Yitzchak, ik zal je tot een groot volk maken. Ik ga dit vragen aan onze synode om in een open brief aan de Knesset te sturen. Ken je eigen klassieken. Weet dat de Allerhoogste nooit toe zal staan dat je nazaten van Ismaël vermoord, wegstuurt, laat omkomen in de woestijn van onmogelijkheden. Dat lijkt een mooie aanvulling op die advertentie eigenlijk. Ik ga het schrijven. Het zal me niet helpen, maar ik ga het wel schrijven. En u weet het vast. En tegelijk vraag je af, wat kunnen wij doen? Mensen, we gaan allemaal stemmen. Alsjeblieft. En kijk wat er gebeurt. Praat met elkaar. Zorg in ieder geval dat de gore taal van de Tweede Kamer niet onze taal is. Spreek elkaar erop aan. Want met woorden begint het. Fascisme begint met taal en niet met tanks. Het ondergraven van de democratie begint met een democratische stemming. En de wereld gaat naar de hel, omdat we allemaal denken dat het wel meevalt. Dat bij de gebedsintenties. We gaan u danken en bidden. God, het hoeft niet makkelijk te zijn. Het kan niet makkelijk zijn. Zolang er nog 1 mens honger heeft, is er honger in de wereld. Zolang er nog 1 mens bedreigd wordt, gemarteld, in de krochten gevangen gehouden, is de hele wereld gevangen in geweld. Wij kunnen niet als rijke man lui ons genot genieten. We kunnen ook niet alles dragen. Maar tegelijk moeten we dat niet te snel zeggen. God, we bidden u om kracht. Om moed. Om een open en krachtig gesprek. Natuurlijk over de mooie dingen van het leven. Op zich is er niets mis met die maaltijd van de rijken als die gedeeld wordt met de armen. Zou onze rijkdom, onze macht, onze vreugde, ons intellect, onze mogelijkheden technisch, dat wij als uw bondgenoten hier in de kerk, die met ons verbonden zijn en ook in andere kerken, in andere geloofsrichtingen, met andere levensbeschouwingen die ze zelf niet als geloof duiden, samen. Er zijn voor elkaar. De Tora doen. De ander liefhebben als onszelf. En zo hemel op aarde mogen brengen. Al is het een druppel op een gloeiende plaat, niets doen is geen optie. God, ik bid u voor deze gemeente in Sassenheim met alle mogelijkheden, alle dynamiek, met de voorgangers, de nieuwe kerkraadsleden, met alle die meewerken, ook met de moeilijkere dingen die moeten plaatsvinden. Geef dat we met alles wat we moeten doen het hogere doel het meeste dienen. Ik bid u voor de kerken in onze provincie en daarbuiten. Op zoveel plaatsen moet gedeeld worden met een kleiner wordende gemeenschap. En dat kan zo somber maken en afleiden van de roeping. Verhoed dat wij vervallen tot regelneven en nichten. Benoem ons tot uw profeten. In alle bescheidenheid, ook in alle radicaliteit. We bidden nu voor elkaar in de concrete dingen, voor de arme Lazarus onder ons. Misschien niet ontdekt. Je houdt het ook liever verborgen als je het moeilijk hebt. Laat elkaar ontdekken. Ook bereid zijn om onszelf te laten zien als het nodig is. Om zo overal, voor zover van ons afhangt, onvermoeibaar getuige van uw geest te zijn. Opstanding te brengen bij mensen die gevallen zijn. Hoop bij hopelozen. Een vuur van liefde voor wie waren verkild. In stilte denken we aan de mensen die dat van ons nodig hebben. Samen bidden we voor de heer Jan Roest, heen gegaan in vrede, voor zijn echtgenoten, zonen, schoondochters en kleinkinderen, dat zij de verbondenheid over de kloof van de dood heen mogen ondervinden. In gemeenschap met heel de kerk van alle tijden bidden we het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Ons heden, ons dagelijks brood, en vergeef onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoek, maar verlos ons van de boze. Ons is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot een eeuwigheid. Amen.
Graag wil ik u wat vertellen over de collectes van vandaag. De eerste collecte is voor het online platform voor pionieren in Nederland. In deze rumoerige tijd verandert er heel veel. En dat gaat ook nog eens heel snel. Ook de kerk ontkomt niet aan veranderingen. En daarom is het goed om te zoeken naar andere, nieuwe, moderne vormen van kerk zijn, die ook jongeren kunnen aanspreken. De opbrengst van de collecte gaat naar het online kennisplatform, waarvoor lesmodules ontwikkeld worden, waarmee pioniersplek en gemeentes kunnen werken. De De ontwikkeling van deze lesmodules kost veel geld. De tweede collecte is voor onze eigen kerk en diaconie. Onder andere als aanvulling op de vaste vrijwillige bijdrage. Bij het uitgang via de kastjes wordt er voor de laatste keer gecollecteerd voor ALAS, het gezamenlijke doel van de protestantse kerk van Warmond, Voorhout en Sarsheim. ALAS is een gezinshuis in Voorhout. Er wordt hulp geboden aan jonge ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kind. Er is tot nu toe €2772 opgehaald. We zitten dus bijna op ons streefbedrag van €3000. Laten we dat met elkaar deze week voor elkaar krijgen. Op 9 november wordt dit project afgesloten met de gezamenlijke dienst in Voorhout. Alle collectors zijn van harte bij u aanbevolen.
ik de vrede aan u mee kan geven, wil ik ieder vragen om vrede te geven. Door elkaar een hand te geven. Vrede gaat door van hand tot hand. Vrede voor u. 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 Wat leuk je te zien.
Nou, ja, zeker.
Vrede voor jou, hè.
Ja.
Ja. Ja, joh. Jou heb ik nog gedaan, toch? Ja. Vrede voor jou. Vrede voor jou. Vrede voor jou. Vrede voor jou. Omdat de vrede die ons verbindt de vrede van Christus is, spreek ik de vredezegen uit bij het teken van Christus. De opgestane die kracht is om op te staan. De geslagene die bij de geslagenen te vinden is. De kracht van de liefde die alles overwint. De eeuwige zegene en behoede u. De eeuwige doet het aangezicht over u oplichten en is u genadig. De eeuwige verheft het aangezicht over u en geeft u vrede.